Laten we deze dienst in een moment van stilgebed aan de Heer opdragen. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is, ook vandaag, tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Ik wil er graag voorstellen om ook van dit lied 69 ook het tweede en het zesde couplet te zingen. Het tweede en het zesde couplet van lied 69. Hartelijk welkom in deze prachtige schuilplaats, de kerk. En fijn dat u vanavond gekomen bent. Vanavond, de derde avond die we gaan houden over het thema Dit is de Antichrist, waarover Johannes schrijft in zijn tweede Johannesbrief. De eerste avond hebben we met elkaar nagedacht over de geest van de Antichrist, hoe de geest van de Antichrist alles voorbereidt voor de komst van de Antichrist. We hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over de identiteit van de Antichrist. Waar moeten we dan aan denken? Is het een systeem of is het een persoon? Hoe kun je hem ontdekken? Vanavond willen we met elkaar nadenken over het werk van de Antichrist. Wat zal deze persoon hier op aarde gaan doen? En wat zegt de Bijbel daarover? Nou, alle reden goed om goed op te letten. Vanmorgen hebben we met elkaar een dienst gehad dat het zo ontzettend belangrijk is dat het woord van God tot zijn volle recht komt in ons leven. Want dan worden we vruchtbaar, dan gaat de Heer ons gebruiken. En ik hoop echt dat we vanavond met open oren, maar vooral met een open hart, naar het woord van God zullen luisteren. Laten we met elkaar deze dienst aan de Heer opdragen en ik ga u voor in gebed. We danken u, Vader in de hemel, dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. We danken u voor uw woord. We hebben daar in de Bijbelstudies op dinsdag over na mogen denken dat er staat dat het profetisch woord zeer vast is. En dat het goed is om op het profetisch woord te letten als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster verschijnt. Heer, wat is het geweldig om in deze tijd, in deze eindtijd, te letten op het profetisch woord. Te letten op het woord wat u zegt over de toekomst, over uw komst. Heer, dan is het zo mooi om te zien dat uw woord letterlijk in vervulling gaat. Dat wij vandaag in een tijd leven waarvan onze voorouders gezegd hebben van, nou ja, dat ze daarnaar uitgekeken hebben. Ze hebben erover gesproken. En wij leven vandaag in deze tijd. Heer, en ja, wat is jammerlijk dat heel veel christenen, ondanks dat alles, toch min of meer in slaap gevallen zijn. En niet waakzaam zijn. en niet ervan overtuigd zijn dat uw komst nabij is. Heer, u heeft het zo vaak gezegd in uw woord, dat we waakzaam moeten zijn, dat we wakker moeten zijn, dat we onze lampen branderen moeten houden en dat we bereid moeten zijn, Heer Jezus, om u op elk moment van de dag te kunnen ontmoeten. Heer, we weten niet hoe lang het nog duurt, daar hebben we net over gezongen. Maar één ding weten we, Heer, en dat weten we zeker, u komt terug. En we weten ook, Heer, dat het heel spoedig gaat gebeuren. Laat het zo zijn dat we als gemeente klaar zijn, wakker zijn en ook anderen daarvan mogen vertellen. Heer, wilt u uw dienstknecht zegen als hij uw woord door zal geven? Wilt u hem vullen met uw geest, vrijmoedigheid schenken? En schenk ons zo vanavond een goed uur met elkaar. Wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst met ons meemaken? De zieken, de ouderen, degene die op vakantie zijn? Heer, wees hen ook heel dicht nabij en zegen hen. Dank u wel, Heer, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. We bidden voor de vervolgde christenen. We bidden voor uw volk Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u maar tot uw doel komen met uw volk? We vragen dat alles uit genade, tot eer van uw naam. Amen. Amen. Er staat in de bundel Opwekking, lied 71, een mooi Maranatha-lied. Maranatha is het laatste woord wat Paulus gebruikt in de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief. En betekent eigenlijk, Heer Jezus, kom, kom, Heer Jezus. En daar gaat dit lied ook over, lied 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Laten we met elkaar ook gaan zingen. Wij willen graag met elkaar nadenken over het onderwerp vanavond, de werken van de antichrist. Nou, u zult allemaal wel eens wat gehoord hebben of gelezen hebben over de antichrist. U zult allemaal wel eens wat gelezen hebben over het getal 666, het getal van de antichrist. 6 is het getal van de mens. Zeven is een getal van de volheid, van de volmaaktheid. Er wordt gesproken over de zeven geesten Gods. Zeven is volmaakt. Zes is het getal van de mens. Je leest het bijvoorbeeld van de 24 oudsten. Dat is een veelheid van het getal zes. Of de 12 stammen van Israël. Ook een dubbel getal van het getal zes. Het blijft allemaal bij de mens. Maar daar zie je het toppunt van de mens. De antichrist wordt ook wel eens genoemd de ubermens. De mens op zijn hoogste niveau. Het hoogste wat de mens kan bereiken. En daar gaat het over als we het hebben over de antichrist. En daar spreekt de Bijbel best heel veel over. Het gaat over het laatste stukje hier op aarde voordat de Heer Jezus komt. Vlak voordat de Heer Jezus in heerlijkheid komt en de Heer Jezus koning wordt hier op aarde, is er een andere koning op deze aarde. Is er een andere koning die zijn rijk hier op aarde gevestigd heeft, en die koning is de antichrist. En die koning heeft zijn kracht ontvangen van Satan. Hij zal een wereldwijde heerschappij hebben. Hij zal mensen dwingen om in hem te geloven, zelfs mensen dwingen om hem te aanbidden. Hij zal de ene God zijn, de enige heerser. En daar spreekt de Bijbel heel duidelijk over, dat vlak voordat de Heer Jezus zijn koningschap hier op aarde vestigt, er eerst een andere koning ontroond zal worden. En dat is de antichrist. Als we het hebben over het laatste stukje van de menselijke heerschappij hier op aarde, dan weten we dat de Bijbel spreekt over een periode van 7 jaar. Een periode van 7 jaar. De Bijbel spreekt wel eens over een jaarweek, een laatste jaarweek, en daar spreekt Daniël 9 over. Een periode van 7 jaar waarin de antichrist zich zal openbaren aan het einde van de menselijke heerschappij hier op aarde. Nou is het heel belangrijk dat wij als gemeente van Jezus Christus ook in de Bijbel kunnen lezen dat vlak voordat deze periode aanbreekt, en die periode wordt ook wel in de Bijbel de grote verdrukking genoemd, dat vlak voordat deze periode begint, de Heer Jezus zijn gemeente van deze wereld wegneemt. Er wordt in de Bijbel gesproken over een zichtbare komst van Jezus op aarde, terwijl elk oog hem zal zien en elke tong zal belijden dat hij werkelijk de koning is. Maar er wordt in de Bijbel ook gesproken over een moment dat er twee op het veld aan het werk zijn. De een zal ineens weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen notabene in één bed liggen. Dat is toch vreselijk als je daaraan denkt, hè? En de een zal weggenomen worden en de ander zal om zich heen graaien en hé, mijn partner is weg. Dat zijn toch vreselijke dingen die je dan meemaakt. Dat is het moment waarop de Heer Jezus zijn gemeente, zijn bruidsgemeente, zijn lichaam van deze aarde weg zal nemen. En de Bijbel is daar duidelijk over dat dat gebeurt net voordat de antichrist zich gaat openbaren. Want in de tweede Thessalonicenzenbrief staat, zolang de gemeente hier op aarde is, kan de antichrist zich niet openbaren. Maar zodra de gemeente wordt daarin zelfs genoemd de terughouder, de ophouder, de wederhouder. Ik vergelijk het wel eens daarmee, zolang Lot nog in Sodom en Gomorra was, kon God nog met zijn oordeel niet over Sodom komen. Eerst toen Lot uit Sodom weggevlucht was, toen kwam het oordeel over Sodom. Zo zal het gaan in deze wereld, als straks alle waarachtige kinderen van God, niet de schijnchristenen, niet de naamchristenen, niet de mensen die zomaar de naam christen dragen en het niet zijn, maar de ware gemeente van Jezus Christus zal weggenomen worden in een moment, staat er in de Thessalonicenzenbrief, van een knippertje met je ogen. En dan zullen de ongelovigen hier op aarde achterblijven. En een vreselijke tijd wordt dat. De tijd van de antichrist. En daarom wil ik aan het begin van deze toespraak u heel uitdrukkelijk vragen, hoor je bij de gemeente? Hoor je bij de Heer Jezus? dan bedoel ik het niet van hoor je bij de Baptistenkerk. Nee, daar gaat het niet om. Ben je van de Heer Jezus? Geloof je in de Heer Jezus dat Hij voor jouw zonden het oordeel gedragen heeft? Dat Hij voor jou door die hel heen gegaan is, dan hoef jij niet meer door het oordeel heen. En als je dat gelooft, en als je weet dat de Heer Jezus voor jou de straf gedragen heeft, voor jou opgestaan is, en als je gelooft, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn verlosser bent, dan mag je weten, dan treft jou dit niet. Dan heb je niet te maken met de openbaring van de antichrist. Wel met de geest van de antichrist. Wel met de voorbereidingen waar we vandaag middenin terechtgekomen zijn. Waar we heel duidelijk zien dat de geest van de antichrist deze wereld klaarmaakt voor de komst van de antichrist. Nou, vanavond wil ik graag met u nadenken over de werken van de antichrist. Wat is het werk van de antichrist? Wat doet hij zowel? Nou, er staat een heel interessant vers in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 9, daar staat over de komst van de antichrist het volgende. En deze antichrist, die wordt in dat derde vers van 2 Thessalonicenzen 2 de mens der wetteloosheid genoemd. Kijkt u maar in het derde vers, het laatste stukje, de mens der wetteloosheid wordt hij genoemd. Iets verderop in het vierde vers, de zoon des verderfs. En nog iets verder, de tegenstander. Nou, dan weten we precies wie die antichrist is. De mens der wetteloosheid, die niets te maken wil hebben met het woord van God, niets te maken wil hebben met de Bijbel, die tegen alle wetten ingaat. We hebben te maken met de zoon des verderfs, die zoveel zonde om zich heen verspreidt. Ik heb daar een stukje over gelezen, over dat Love Parade in Duisburg. Dat hebben ze een aantal jaren in Berlijn gehouden en Berlijn kon het niet meer aan. Berlijn was blij dat ze er vanaf waren. Niet alleen door de grote aantallen die daar kwamen, maar door de vunzigheid, door de viezigheid die zo'n festival met zich meebracht. Mensen die op zoek zijn naar namaakliefde. En ja, als meer dan een miljoen mensen daarvoor in beweging komt, dan is de wereld klaar om in beweging te komen voor heel iemand anders. De mens der verderf. Zoveel verderf wordt er gezaaid door deze antichrist. En dan de tegenstander. Hij wil niets anders dan tegen God in handelen. Nou, dan staat er in het negende vers van 2 Thessalonicenzen 2. Daarentegen is diens komst, en dan gaat het over de komst van de antichrist. Dan staat het naar de werkingen des Satans. Met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Ziet u, daar staat hier, daarentegen is dienstkomst. De komst van de antichrist gaat vooraf aan de komst van Christus. En de komst van de antichrist, daar zie je heel duidelijk in dat zijn komst naar de werking van Satan is. Toen de Heer Jezus, zijn eerste komst, hebben we het even over, in Bethlehem kwam. Toen zei de Heer Jezus aan het einde van zijn leven, Vader, ik heb uw werken gedaan. Ik heb de werken van de Vader gedaan. Ik heb alles volbracht wat de Vader mij opgedragen heeft om te doen. En uiteindelijk riep hij aan het kruis, het is volbracht. Het hoge priesterlijk gebed spreekt ervan, Vader, de opdracht, het werk wat u mij te doen gegeven hebt, heb ik gedaan. Ik heb u verheerlijkt. Ik ben klaar hier op deze wereld. Gelukkig zette Jezus zijn werk nog voort in de hemel. Anders zouden u en ik hier niet eens zitten. Hij zet zijn werk voort in de hemel. Maar zijn werk op aarde, het was Gods werk. Het was het werk van de Vader. Als de antichrist hier komt, is het naar de werkingen des Satans. De antichrist komt hier het werk van Satan doen. Hij komt hier het werk van de duivel doen. En het werk van de duivel is dat hij een leugenaar is van de beginnen, een mensenmoordenaar, een verderver, Ja, Satan is de grote tegenstander van God. Dus u begrijpt wel, als de antichrist hier komt en hij werkt het werk van Satan, dan is er nog nooit zo'n menselijke tegenstand geweest tegen God dan juist in die tijd. Het zijn de werken van de duivel die de antichrist zal doen. En die werken van de duivel, die worden op drievoudige manier hier beschreven in het 9e vers. Want daar staat, hij zal de werken van de Satan doen met allerlei krachten. Dat is het eerste. Toen de Jezus hier kwam, wat deed de Jezus toen? Hoeveel krachten heeft hij niet gedaan? Hij heeft mensen die verlamd waren genezen. Hij heeft mensen die blind waren genezen. Hij heeft zoveel krachten gedaan, zelfs zoveel krachten dat zelfs de storm moest stillen voor de stem van de Heer Jezus. Maar dan zal het niet de kracht van God zijn, maar dan zal het de kracht van Satan zijn. En broeders en zusters, ik weet niet of u daar wel eens mee te maken gehad hebt. Ik heb er zijdelings wel eens mee te maken gehad met mensen die onder de kracht van de duivel zaten. Maar de kracht van de duivel moet je niet onderschatten. Soms ervaar je dat wel eens, dat je in bepaalde streken komt, zelfs ook in Nederland, waarvan je zegt, daar hangt hier een heel andere sfeer. Daar hangt hier een heel andere geest. De kracht van de duivel. Je komt soms wel eens een huis binnen. Ik ben letterlijk op de eerste plek waar ik de Heer mocht dienen, een huis binnengestapt. Ik stapte dat huis binnen, ik deed de deur achter me dicht. Ik dacht, het lijkt wel of ik hier in een demonisch bezeten huis kom. Je leep als het ware tegen een muur van satanische krachten op. Daar moeten we niet kinderachtig om doen. Dit is vreselijk. Dat de krachten van Satan dan zo op aarde zullen zijn. En dat niet alleen. En dan staat er niet alleen de krachten, maar dan staat er tekenen. Oh, wat heeft de Jezus toen hij hier op aarde was, vele tekenen gedaan. Waarom deed hij die tekenen? Die tekenen deed hij, zodat de mensen konden geloven dat God hem gestuurd heeft. Zodat de mensen konden geloven dat hij door God gezonden was. Nou, deze antichrist zal zulke grote tekenen doen. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij in staat is vanuit de hemel vuur naar beneden te laten komen. En dat de mensen op hun knieën zullen vallen en zeggen, dit is God. Dit is God. En vandaar dat er ook direct achteraan staat, bedriegelijke wonderen. Broeders en zusters, vrienden, we zijn nog nooit in zo'n tijd geweest, in een tijd geweest als vandaag, waarin de mensen zo hangen naar het bovennatuurlijke. We zijn zo gericht op allerlei bovennatuurlijke wonderen. Als hier een paranormale beurs gegeven wordt in de Twentehallen, of waardoor, je moet dus weten hoeveel mensen daar vaak op afkomen. En de televisieprogramma's die liegen niet om. En als kinderen, ook bij ons in de gemeente, hun ouders bijna dwingen van, ik wil graag naar die Uri Keller kijken. Want het is zo leuk om al die dingen te zien. En dat ouders zelfs ook van onze eigen gemeente hun kinderen niet zo ver kunnen krijgen dat ze zeggen, nee, daar kijken wij niet naar. Tekenen, bedriegelijke wonderen, satanische krachten, dat is het werk waarmee Satan via de antichrist hier op aarde zal komen. Nou, als we het dan gaan hebben over de lijn van de werkingen van Satan, van de antichrist hier op aarde, het werken van de antichrist, de werken van de antichrist, is het allereerste waarmee de antichrist zich bekend maakt. Het allereerste waarmee de antichrist zich openbaart als een subliem politiek leider. Dat is dat, ja, misschien is het wel goed om daar zo een paar versen over op te slaan. Er is er maar één, niemand komt eruit. Heel veel regeringen hebben zich er al op verkeken. Maar er is er maar één die in het Midden-Oosten vrede kan brengen. En dat is de antichrist. De antichrist zal in Jeruzalem vrede brengen. En zal op die manier ook, als het ware, binnenkomen in deze wereld als de Messias van Israël. De Messias van Israël. Dat is het eerste werk waarmee de antichrist naar deze wereld zal komen. We lezen hier onder andere, ik wil even met u meegaan naar een paar teksten, bijvoorbeeld in Handelingen, Handelingen 5. In Israël wordt namelijk uitgekeken naar de Messias. In Israël wordt uitgekeken naar de bevrijder. De bevrijder die Jeruzalem weer terug zal brengen naar het Joodse volk. Het Joodse volk weer zijn plek geeft. En er werd ook in de tijd van Jezus uitgekeken naar de Messias. Nou, in Handelingen 5 vers 36, daar weet men eigenlijk niet zo goed wat ze met de discipelen van Jezus moeten doen. En dan zegt Gamaliel, en Gamaliel is een van de grootste godsgeleerden in die tijd vanuit Israël. Dan zegt Gamaliel, ach mannen, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. Dan staat er in vers 36, want voor deze dagen stond Teudas op. Die beweerde dat hij iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aangang viel uiteen en verliep. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen der inschrijving. Misschien was het een beetje in dezelfde tijd als waarin er Jezus geboren werd. Toen ze ook ingeschreven moesten worden. En hij kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. En de heer Jezus wordt in hetzelfde rijtje ook genoemd. Het zal met Jezus waarschijnlijk weer net zo gaan. Er werden Messias, er werd een Messias verwacht. Was het nou Teudas? Was het hij? Was het hij? Er is een enorme Messiasverwachting, ook vandaag onder het Joodse volk. Iemand die de oplossing brengt. Iemand die de vrede voor Jeruzalem brengt. En de Jezus zegt over deze persoon het volgende. In Johannes 5, vers 43. Johannes 5, vers 43. In Johannes 5, vers 43, daar staat. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. En gij neemt mij niet aan. En dan komt er iets heel belangrijks. Indien of straks zal er een ander komen. En dan staat er in zijn eigen naam. En die zult gij aannemen. Hier kondigt de heer Jezus aan, straks komt er een ander. Mij hebben jullie verworpen, maar straks komt er een ander en die zullen jullie aannemen. En dat is het begin. Dat is als het ware de openingsact van de antichrist. De vrede in Jeruzalem. De vrede met Israël. De Messias die Israël verwacht zal de antichrist zijn. Ze zullen de foute Messias omarmen. En vandaar dat er ook staat in de Thessalonicense brief, hoeft het niet op te slaan, maar dat er een moment aan zal breken voor de wederkomst van Christus, dat er staat, het is vrede. Geen gevaar. Vrede, vrede. Terwijl ze zeggen, het is allemaal vrede. Het is allemaal goed gekomen. En dan overkomt hen, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf. Ze denken het goed te krijgen. Ze denken de ware vrede te brengen. Ik weet niet of u Openbaring een klein beetje kent, maar in het boek Openbaring, dan heb je op een gegeven moment een boekrol met 7 zegels verzegeld, en dat gaat dus over de eindtijd, en dan wordt dat eerste zegel verbroken. En wat gebeurt er dan als het eerste zegel verbroken wordt? Je kunt het lezen in Openbaring 6, dan gaat er een ruiter op een wit paard. En dan staat er, en deze ruiter op het witte paard overwint de hele wereld. Heel veel mensen denken van zeggen, dat is het evangelie. Wat wereldwijd verkondigd zal worden. Maar als je het boek Openbaring goed kent, dan weet je dat het niet het evangelie is. Sommigen zeggen het is de Jezus. Maar het is ook niet de Jezus. Want deze man is niet dezelfde man als die je in Openbaring 19 tegenkomt. Degene die op het witte paard komt en heel veel witte paarden volgen hem. Dan komt er in Jezus pas terecht. Deze ruiter op het witte paard in Openbaring 6 is de antichrist. De antichrist die zo succesvol in no time de hele wereld verovert. En weet je, dan zie je ook letterlijk, we hoeven die teksten niet allemaal op te slaan, maar bijvoorbeeld in Jesaja 28, daar wordt het Joodse volk ervoor gewaarschuwd dat er eens een moment zal komen dat ze met de dood en met het dodenrijk een verbond zullen sluiten. Maar het verbond zal verbroken worden. Of er staat over de antichrist, en misschien is het goed om dat wel even te lezen, in Daniël hoofdstuk 9. In Daniël hoofdstuk 9... In vers 27, Daniël 9, vers 27, dan wordt er ook gesproken over dat laatste stukje op aarde, vlak voor de komst van de Jezus, vlak voor het moment dat God met Israël helemaal zijn plan voltooid heeft. Dan wordt er inderdaad over die jaarweek gesproken. En dan staat er in Daniël 9, vers 27, en hij, de antichrist, zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van deze week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. Nou, daar spreekt er Jezus over in Matthäus. Over de verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. Hier wordt ook weer gesproken over dat verbond. Nou, broeders en zus, even samenvattend. De antichrist wordt door Israël aanvaard als hun Messias. Ze zullen een verbond met de antichrist sluiten. En ze zullen de eerste 3,5 jaar van deze 7-jarige periode, vlak voor de wederkomst van Christus, de grote verdrukking, die eerste 3,5 jaar zullen ze dat verbond met de antichrist onderhouden. Ze zullen zo blij zijn. Eindelijk vrede. En weet je, als je dat voor elkaar weet te krijgen. In Jeruzalem, waar het centrum is van de christenheid, Jeruzalem, waar het centrum is van het Jodendom en waar een van de belangrijkste steden van de islam is, Jeruzalem. Als u kunt indenken dat er één persoon is die in Jeruzalem het christendom, het Jodendom en de islam samenbrengt tot één godsdienst en dan vrede brengt in Jeruzalem, dan snapt u wel dat de hele wereld zo onder de indruk is van deze politieke leider, en dan krijgen we het tweede, dat de antichrist niet alleen de Messias is voor Israël, maar dat de antichrist door de vrede in Jeruzalem geaccepteerd wordt door de hele wereld. En dan zal de antichrist de grote wereldleider worden. De lang verwachte leider hier op aarde. En ik heb u dat in het begin al wel gezegd. Churchill heeft in zijn tijd al gezegd, als de mensheid niet snel een grote wereldleider vindt, dan gaat de mensheid ten onder. Deze wereld heeft een wereldleider nodig. Omdat de hele wereld zo afhankelijk is van elkaar. Als er in Amerika een kredietcrisis is, dan moet je eens weten hoe dat wereldwijd zijn uitwerkingen heeft. De hele economie, alles van deze wereld, de politieke balans, het heeft allemaal met elkaar te maken. Je kunt niet meer als klein landje, je hebt als landen elkaar nodig. En als er ooit een tijd geweest is waarin de wereld een wereldleider nodig heeft, dan is nu. Het kan niet anders. En de wereld zal deze wereldleider aanvaarden. Dan wordt de antichrist niet alleen de Messias van Israël, Maar natuurlijk zoals ook onze Christus straks de Messias van Israël wordt en in Jeruzalem terugkomt en dan vanuit Jeruzalem de grote wereldheerser zal worden, zo gebeurt het ook met de Antichrist. Hij begint in Jeruzalem en hij wordt door de wereld geaccepteerd als de grote wereldleider. En trouwens, Openbaring 12 zegt dat toch? Misschien wel goed om dat er even bij op te slaan. In Openbaring 12, daar staat dat vanuit een vrouw met een krans met 12 sterren. U kent dat stukje wel. In Openbaring 12, een groot teken in de hemel. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën. Nou, hier zien we dat deze vrouw met 12 sterren, bijbels gezien, goed opletten hoor, bijbels gezien wordt hier niets anders mee bedoeld dan Israël. Denk aan de droom van Jozef met de 12 sterren. Denk aan de 12 stammen van Israël. Hier wordt Israël gezien als het volk waarvan uit de Messias geboren wordt. De vrouw met een krans van 12 sterren. U weet ook dat Satan op allerlei manieren alles wil naapen. En alles wil nabootsen. En zich voordoet als God, maar het niet is. En de 12 sterren die hier genoemd worden, heeft de Europese Unie overgenomen op de vlag van de Europese Unie. De 12 sterren die hier genoemd worden, die hebben wij vandaag op elke euro staan die wij uitgeven. De 12 sterren die hier genoemd worden, de 12 stammen van Israël, die wappert bovenop het Vaticaan als het symbool van de hemelkoningin Maria. En weet u, dan is de stap heel klein om dan te zeggen, zie het, vanuit de Europese Unie, de vlag met de 12 sterren, komt de grote wereldleider voort. Want wat staat er? Er staat in vers 5 van Openbaring 12. En zij baarde een zoon. Niet zomaar een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat ligt er voor de hand. De grote wereldleider zal voortkomen vanuit de Europese Unie. En zal waarschijnlijk, en dat hebben we de vorige keer ook gezien, Joodse wortels hebben. Want hij zal ook Jood moeten zijn om als Messias voor Israël aanvaard te worden. En zo zien we dat de Europese Unie zegt, dit is onze grote wereldleider. En hij zal wereldwijd gaan regeren. Wij weten dat Openbaring 12 anders bedoeld is. Dat de grote wereldleider, de Heer Jezus Christus, niet de Antichrist, maar de Heer Jezus Christus, inderdaad zal komen vanuit Israël. Op Gods tijd. Nog iets verder. De werken van de Antichrist, de vrede met Jeruzalem, de Messias van Israël. Ten tweede, de grote wereldleider, die aanvaard zal worden omdat hij als enige regeringsleider de vrede in het Midden-Oosten tot stand kan brengen. Ten derde, deze Antichrist zal daarnaast zich ook ontpoppen als een anti-God. En dat met name niet in die eerste helft van die 7 jaar, maar in die tweede helft van die 7 jaar. En dat leidt tot de breuk met het verbond met Israël. Dat lees je ook heel duidelijk in de Bijbel. Dan zal Israël het verbond met de Antichrist verbreken. Want voordat een Jood zijn knieën buigt voor een afgod, moet er toch wel heel wat gebeuren hoor. De Joden zullen dan niet door de knieën gaan. En dan het allereerste wat je dan ziet, dat is dat er een enorm antisemitisme komt in deze wereld. Een enorme Jodenhaat. dat leidt uiteindelijk tot Harmageddon. Waar de antichrist, de grote wereldleider, alle volkeren zal oproepen om tegen Jeruzalem te strijden. En dan zal God voor zijn volk strijden. Dus het leidt tot antisemitisme. Het tweede, het leidt tot het antichristelijke gedrag van deze antichrist. Met name het uitroeien van iedere persoon die de naam van Christus beleidt. En als je de naam van Christus beleidt en niet bereid bent om het getal 666 op je voorhoofd of op je rechterhand te dragen, dan word je onthoofd. Dan word je uitgeroeid, want voor de christenen is er geen plek bij de regering van de antichrist. En uiteindelijk zal het leiden zo antigoddelijk dat deze antichrist zichzelf op de troon van God zal zetten. En zichzelf zal laten aanbidden als God. Dus het gaat eerst tegen Israël, dan tegen alles wat christelijk is. En dan uiteindelijk zal hij zich tegen God verheffen en zich op de troon van God in de tempel in Jeruzalem aanbidden laten als de enige ware God die er is. Dat zijn de werken van de antichrist. Nou, we hebben het over gehad dat de komst van de antichrist voorbereid wordt door de geest van de antichrist. En ik wil daar toch nog even iets over zeggen. Ik heb er pas best wel wat over gelezen en ik dacht, nou, toch wel heel interessant. Geschiedenis is voor heel veel mensen nou niet zo'n populair vak. Wat zit je nou toch verdiepen in dat wat vroeger gebeurd is? Het is niet een vak wat voor veel mensen gekozen wordt. Maar toch, als je je geschiedenis niet kent, dan weet je niet eens wie je zelf bent. Want wij zijn voortgekomen vanuit de geschiedenis. Dan wil ik u iets vertellen over iets wat 200 jaar geleden, nog maar net goed 200 jaar geleden, in Frankrijk zich afgespeeld heeft. De Franse Revolutie. De Franse Revolutie, waar men de leus had vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat gekomen? In 1789 tot 1799. 10 meest bloedige jaren ooit in Europa. Waarin eens en voor altijd met het Franse koningshuis afgerekend werd. De koning door de guillotine onthoofd werd. En Frankrijk een republiek werd. In die tijd, hele korte tijd, werden 40.000 kerken verwoest. Kapellen. Grote kathedralen werden tot stal gemaakt. Waar ze de varkens in joegen en de koeien. De zondag werd afgeschaft. En men wilde zelfs overschakelen, niet in een week van 7 dagen, maar in, zoals ze dat noemen, een decadie, dat je 10 dagen hebt. En na 10 dagen heb je dan een feestdag. In een processie werd een toneelspeelster als godin verkleed, de godin van het intellect, en werd notabene geplaatst, deze godin, op het altaar in de Notre-Dame. En zei, dit is onze God, het intellect, de verlichting in Frankrijk. Het einde, moet je nagaan, dat is een paar eeuwen na de reformatie. De reformatie die ook in Frankrijk zoveel gedaan heeft. En we hebben het nog maar over 200 jaar geleden dat dit gebeurde in Frankrijk. Het einde van de christelijke religie werd aangekondigd. Godsdienst werd in Frankrijk verboden. Heilige boeken werden verbrand. In Lyon werd op één dag 120 priesters onthoofd. Bisschoppen werden achtervolgd. Priesters moesten onderduiken. Totdat de Corsicaanse generaal, we kennen hem allemaal wel, Napoleon Bonaparte, daar een einde aan maakte. en het rechtsgestel de strenge wetten weer terugbracht. En dat rechtsgestel, hij veroverde Europa, ging Rusland in en overal waar hij kwam, daar vestigde hij nieuwe wetten naar het model van de Romeinse rechtsstaat. En iedereen dacht, hier komt de keizer, hier komt de profeet met het duizendjarig vrederijk. Zo heeft men in verschillende landen Napoleon begroet, in de geest van het Romeinse Rijk. Dan vraag je wel eens af, hoe kan zoiets in zo'n korte tijd gebeuren? Het kan niet anders dan dat je twee namen hieraan moet koppelen. Want voor de Franse Revolutie was er lang een geest van de Franse Revolutie aanwezig. Wat ze riepen tijdens de Franse Revolutie, dat was ni Dieu en ni maître. Geen God en geen meester. Daar hadden ze het gehad. Dat wilden ze achter zich laten. Dat was de leus tijdens de Franse Revolutie. Geen God en geen meester. Weet u wie zijn filosofie dat was? Dat was de filosofie van Voltaire. Dat was de filosofie van Rousseau. En dat zijn de mensen die met hun filosofie, met hun gedachtegoed, de wereld geïnfecteerd hadden, Frankrijk geïnfecteerd hadden. En als het ware de geest van de Franse Revolutie, die was daar al lang. Iedereen wist achteraf, het moest wel komen. Alleen, de omstandigheden waren nog niet helemaal rijp. Eigenlijk, ik heb u dat een tijdje geleden ook wel eens gezegd, zo was het ook met de geest van het nationaal socialisme voordat Hitler aan het bewind kwam. Het sluimerde allang. De geest van het sociaal nationalisme was allang aanwezig. Totdat de tijd aanbrak. En Hitler het voor het zeggen kreeg. En Hitler, als het ware, zijn vrederijk hier op aarde wilde stichten. Het is zo, ja, zo belangrijk dat je een klein beetje iets weet van wat er vroeger gebeurd is en wat de gevolgen daarvan waren. En wij leven vandaag in precies zo'nzelfde tijd. Waarin je ziet dat de geest van de Antichrist alles voorbereid heeft. Men kijkt uit naar de grote wereldleider. Men is gericht op wonderen en tekenen. Men is gericht op, ach, ik zou wel heel lang door kunnen gaan om te laten zien dat wij vandaag in de tijd leven waarin meer dan ooit de Antichrist van harte welkom is in deze wereld. Mensen, wat is het dan belangrijk om de tijden te kunnen onderscheiden, te weten waar het op aankomt en nu op dit moment te weten, de Heer Jezus kan elk moment zijn gemeente tot zich nemen. Om ons te bewaren voor die vreselijke tijd. De Franse Revolutie en de tijd van de Tweede Wereldoorlog, dat is nog maar zo, ja, eigenlijk, dat is niet te vergelijken met die vreselijke periode die straks zal komen over deze wereld. En ik hoop, dat is mijn gebed voor u vanavond, dat u voor uzelf zeker weet dat u van de Heer Jezus bent. En dat de Heer Jezus u weg zult nemen voordat deze revolutie, deze vreselijke periode op aarde los zal breken. Voordat de Heer Jezus in koninklijke heerlijkheid terug zal komen. Mensen, wat is het geweldig dat je mag weten dat deze dingen zo nauwkeurig in het profetisch woord opgeschreven staan. En dat we meer dan ooit moeten letten op het profetisch woord. Te weten hoe laat het is. Te weten wat er aankomt. Maar met name ook om wakker te zijn. En klaar te zijn om Jezus te ontmoeten. Mag ik u heel persoonlijk vragen. Als er Jezus vanavond nou eens terugkomt. Hoe zit het dan met u? Ben je dan klaar om Jezus te ontmoeten? Of ren je dan voor hem weg? Kun je met vrijmoedigheid ontmoeten? Hij kan vanavond komen. Wat een verlossing zal dat zijn. Maar wat een vreselijk uitzicht voor hen die op aarde achterblijven. En daarom zou ik u willen vragen, als je dat niet zeker weet, aanvaard de Heer Jezus dan vanavond. Nu het nog kan, voordat het te laat is. Als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Amen. Zullen we samen nog een heel mooi lied zingen? Want in de Heer Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. En daar gaat ook het boek Openbaring over, over de overwinnaars. Zij hebben het beest overwonnen, ze hebben de antichrist overwonnen in de Heer Jezus Christus. Daar gaat lied 479 over uit de bundel Opwekking. En terwijl we dat zingen en naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze ronde die ik u van harte kan aanbevelen. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, wat is het goed om vanavond zo over uw woord na te mogen denken. Zo kriskras door de Bijbel heen te gaan. Van Jesaja naar Daniël. Van Daniël naar Handelingen en Matthäus. Heer en Thessalonicense, Openbaring. Heer, wat is het mooi om te ontdekken dat uw woord, hoewel daar zoveel tijd tussen zit, waarin het geschreven is, zo'n eenheid vormt. En dat uw woord zo waar is. En dat we in uw woord zo duidelijk kunnen lezen hoe het straks zal gaan. Als de gemeente weggenomen is en de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander, de antichrist, zich op deze aarde zal openbaren. Heer, wat zal hij verwelkomd worden? Wat zal hij bejubeld worden? Heer, en toch weten we dat de antichrist tegen u zal zijn, tegen uw volk, tegen de christenheid, tegen God. En dat dan het moment zal aanbreken, Heer Jezus, dat u de antichrist zal overwinnen en de valse profeet. En dat u, Heer Jezus, de enige bent die zal regeren hier op deze aarde. En wat zal er dan gerechtigheid zijn? Wat zal er dan liefde zijn onder elkaar? Wat zal er dan gezondheid zijn? Heer, wat zal er een herstel zijn als u, Heer Jezus, koning der koningen, op aarde zult komen? Heer, we kijken er naar uit, naar deze tijd. Als we nu naar deze wereld kijken, met zoveel onrechtvaardigheid, met zoveel geweld, met zoveel rampen, zoals nu in China, of gisteren in Duisburg, en morgen, ach, ook wel weer ergens anders. Heer, deze wereld is zo kapot. Deze wereld zucht en verlangt naar de verlossing, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer Jezus, dank u wel dat u uiteindelijk alles in uw handen heeft. En dat het precies zo gaat zoals het in uw woord staat. Nu wil ik u bidden, Heer, voor ons, zoals we vanavond hier bij elkaar zitten, dat we klaar zijn om u te ontmoeten. En ik wil je op dit moment de gelegenheid geven om de Heer Jezus, als je dat nog nooit gedaan hebt, nog nooit persoonlijk de Heer Jezus in je leven toegelaten hebt, om vanavond dat te doen. Je mag vanavond heel eenvoudig in je eigen stil gebed tegen de Heer Jezus zeggen: Heer Jezus, wilt u mijn verlosser zijn? Ik wil u danken dat u voor mij gestorven bent, met al mijn zonden, dat u opgestaan bent. En Heer Jezus, wilt u al mijn zonden vergeven? En kom in mijn hart, Heer Jezus. Je mag het nu op dit moment zeggen, als je het nog nooit gezegd hebt. Doe het dan vanavond, voordat het te laat is. Wil ik u vragen, Heere, wilt u het gebed van hen die dit gebed gebeden hebben verhoren? En wilt u in hun hart ook werken door de Geest van God, dat ze een kind van God mogen zijn door genade? Heere, wilt u met ons meegaan naar huis, ons een goede week geven, ons tot zegen stellen voor anderen om ons heen, dat we vrucht mogen dragen? Heer, wilt u ons bewaren. Heel dicht bij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan het slotlied met elkaar zingen. 668 uit de bundel Johannes de Heer. 668. Dat is een mooi Maranatha-lied. Even kijken. Laten we dan van het eerste en het tweede zingen voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 1 en 2 voor de zegenbeden en het laatste na de zegenbeden. Laten we erheen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat het moment aan zal breken en de Heer Jezus zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.